Goedenavond gemeenteleden en gasten en al diegenen die de dienst later thuis beluisteren. U bent alle welkom in deze dienst, waarin voor zal gaan dominee Op het Hof. Volgende week hoeft voor te gaan de heer Verkade. En onze organist is de heer Wieringa. Onze aanvangslied is lied 145, de versen 1 en 2. De collecte is bestemd voor het kerkenwerk hier in Tjuchem. En wat hadden we nog? Oh ja, er is één collecte in de dienst, want er is toch niet een dienst. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is de naam, de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade voor u en vrede van Hem die er is, die er was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon en van Jezus Christus die de betrouwbare getuige is. De eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen van de aarde. Aan Hem die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters van God en zijn Vader, en die ons gewassen heeft in het bloed en gemaakt heeft tot kinderen van God. Aan hem zij de eer en de glorie tot in eeuwigheid. Amen. De openingstekst vanavond is uit Deuteronomium 6, het vierde vers. Deuteronomium 6, vers 4. En daar staat...
Even een goede Bijbel pakken.
Luister, Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Dat is de oude Joodse geloofsbelijdenis. De Heer onze God, de Heer is de enige. Vanavond gaat het over de geloofsbelijdenis. Ik zal er straks de preek nog wel meer over zeggen. We gaan nu eerst verder zingen uit Psalm 145, nu couplet 3 en 4, om Gods grote naam te belijden. Bidden om de Heilige Geest. Goede God, hier zijn we, in de kerk in Tjuchem. Dank u wel dat we hier mogen zijn, dat u ons hier naartoe geroepen hebt. En we vinden het fijn om hier te zijn, want we willen u loven en prijzen en danken om wie u bent. de grote God die alle lof en eer en aanbidding verdient. En daarom zijn we hier, om dat nog eens te benoemen en elkaar daaraan te herinneren. Aan uw grootheid en goedheid, waar we net van zongen. Genadig en barmhartig, langmoedig, vol goedheid bent u. Groots en goed. Vanavond hopen we ons samen daar verder over te verwonderen. Hoe u bent en wie u bent. En wat een zegen dat voor ons is. Geef dat het ons goed zal doen, dat we erin meegenomen worden. En geef door de Heilige Geest dat we dat ook om kunnen zetten in de praktijk van ons dagelijks leven. Dat uw hemels woord ons leven hier op aarde bepaalt. We bidden u voor Tjuchem, voor alle inwoners, om uw genade en geduld en zegen ook voor hen. Dat ook zij mee mogen gaan doen met het lofzingen en prijzen en erkennen van uw naam. En niet alleen hier in Tjuchem, maar in heel onze provincie, in heel ons land en wereldwijd. Want u bent het waard als de schepper om door al uw schepselen geëerd en aanbeden te worden. En vanavond willen we daar aan meedoen. Ons voegend in dat grote, machtige, wereldwijde, ja zelfs hemelse koor met de engelen. Om u te prijzen, te loven en te aanbidden. Om wie u bent, de God die er was. De God die er is en de God die er zal zijn. De levende, de eeuwige. Geprezen zij uw naam in eeuwigheid. Amen. Wij lezen vanavond Psalm 145. Psalm 145. En wij staan daarbij stil bij het eerste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En die staat op de nieuwsbrief. Maar ik weet niet of iedereen de nieuwsbrief heeft ontvangen. Dus heeft iedereen die al... misschien wel hoor. Mensen met die samen doen dat wel, denk ik. Oh, daar is nog één open. Maar we lezen eerst de psalm. Psalm 145. Psalm 145, een loflied van David. U, mijn God en koning, wil ik roemen. Uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen. Uw naam loven tot in eeuwigheid. Groot is de Heer. Hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Laat geslacht na geslacht uw schepping bezingen, uw machtige daden verkondigen. Laten ze spreken over de glorie van uw majesteit. Ook ik wil uw wonderen bekendmaken. Laten ze getuigen van uw geduchte daden. Ook ik wil van uw grootheid vertellen. Laten ze de roem van uw goedheid verbreiden, uw gerechtigheid bejubelen. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en allen. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Laten al uw schepselen u loven, Heer, en uw getrouwen u prijzen. Laten ze getuigen van de luister van uw koningschap. Spreken over uw machtige werken. Aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen. De glorie, de glans van uw koningschap. Uw koningschap omspant de eeuwen. Uw heerschappij omvat alle geslachten. Een steun is de Heer voor wie is gevallen. Wie gebukt gaat, richt hij op. Allen zien hoopvol naar u uit. U geeft voedsel op de juiste tijd. Gul is uw hand geopend. U vervult het verlangen van alles wat leeft. Rechtvaardig is de Heer in alles wat hij doet. Heel zijn schepping blijft hij trouw. Allen die hem aanroepen, is de Heer nabij. Die hem roepen in vast vertrouwen. Hij vervult het verlangen van wie hem eren. Hij hoort hun klacht en komt te hulp. De Heer waakt over wie hem liefhebben. Maar goddelozen vaagt hij weg. Laat zo mijn mond de lof spreken van de Heer. Alles wat leeft zijn heilige naam prijzen tot in eeuwigheid. Dit is het woord van God. Gelukkig wie naar dit woord luistert en ernaar leeft. Halleluja. En we lezen dat dus vanuit de gedachte van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En vanavond beginnen we daarmee met artikel 1. Die vindt u op de nieuwsbrief bij de informatie over de dienst in Tjuchem. Nou, ik zal het Frans u besparen, want dat kan ik u niet zo goed voorlezen. Maar voor wie het zelf mooi vindt, dat is de oorspronkelijke tekst. Maar ik zal de Nederlandse voorlezen. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er een enig en eenvoudig geestelijk wezen is dat we God noemen. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzichtbaar, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van al het goede. Laten we nu verder zingen Psalm 145, nu couplet 5 en 6. open gemeente van Christus hier in Tjuchem. Het was in het jaar 1561. Het gebied wat we nu Nederland noemen, maar wat nog helemaal niet zo heette of wel zo genoemde, maar nog niet bestond in de vorm zoals we het nu kennen. Ons land, ons gebied hoorde bij Spanje. Dat zou je misschien niet denken, maar wij hebben jarenlang bij onder het Spaanse Wereldrijk gevallen. De Lage Landen, toen vooral bekend als de 17 provinciën, vielen in 1561 onder het Spaanse Wereldrijk. En we hadden als koning Philips II, een telg uit de Habsburger dynastie, een keizerlijke familie die eeuwenlang in Europa het voor het zeggen had. En deze Philips II was een zoon van keizer Karel V. Philips II, Philips, vond het belangrijk dat heel zijn rijk rooms-katholiek was. De protestbeweging die in die eeuw op gang was gekomen van de reformatie, daar was hij dan ook fel op tegen. De enige toegestaande godsdienst in het gebied van Philips II was de rooms-katholieke kerk. En op het aanhangen van de verkeerde leer, of het bijwonen van andere bijeenkomsten, of het hebben van boeken die niet goedgekeurd waren, stond de doodstraf. 1561. Terwijl er in 1555, door zijn vader, de tijd van zijn vader nog, een soort wet was aangenomen dat iedere regio zijn eigen geloofsovertuiging mocht hebben. En dat deed hij dus ook, maar de regio van Philips II vond hij dus dat hij rooms-katholiek moest zijn. Maar daar was niet iedereen het mee eens. Guido de Bray bijvoorbeeld predikte juist het protestantisme. En hij schreef een brief aan koning Philips om duidelijk te maken dat het protestantisme niet een of andere ketterse oproerkraaibeweging was. Want die waren er ook wel in die tijd, met name de Anabaptisten, de Dobersen. Hè. In 1535 hadden die in Münster de macht overgenomen en was dat helemaal misgegaan. Het was helemaal uit de hand gelopen. Chaos. Maar hij maakte duidelijk dat niet was waar de protestanten, de gereformeerde protestanten, voor stonden. Hij wilde duidelijk maken dat eigenlijk het protestantisme een voortzetting van het katholieke geloof is. Maar dan niet in verbondenheid met Rome, maar los daarvan. Lukt het om een glaasje water? Kost het hier zo druk vanavond? Dienstbaarheid in de praktijk gebracht. We waren gebleven in 1561, dus onder het regime van Philips II, die alles eigenlijk tegenhield wat tegen de Rooms-Katholieke Kerk inging. En daarom had Guido de Bray, een prediker, een brief geschreven aan Philips. En hij bond die brief vast aan een boekje. Een boekje dat hij had laten drukken, hij had het zelf samengesteld. En dat bond hij vast in een pakketje. En in de nacht van 1 of 2 november in 1561 gooide hij dat over de muur van het kasteel in Doornik. Met het adres erop, met de bedoeling dat de baas van die regio, dat die het door zou sturen naar koning Philips II. En het boekje dat hij dus bij die brief had gestopt, dat was de Nederlandse geloofsbelijdenis. Een document van 37 artikelen, waarin hij uiteenzet, wat geloven wij nu? En hoe kan het dat wij onszelf katholiek noemen, maar dat we niet meer onder het gezag van Rome willen vallen, maar ook om duidelijk te maken dat we ook niet wederdopers of opstandelingen zijn. Die Nederlandse geloofsbelijdenis was gebaseerd op een Franstalig boekje. Uit de kringen van Calvin was dat opgesteld, de Confession de Foi. Maar Guido die had ook in een Franstalige versie een iets aangepaste versie daarvan gemaakt. En dat werd de Nederlandse of de Belgische geloofsbelijdenis. In het Frans dus, want Philips II kon geen Nederlands. Dus hij had hem een Frans boekje gegeven. Een jaar later verscheen ook een Nederlandse vertaling van deze geloofsbelijdenis. En nog een jaar later, in 1563, toen ook de Catechismus van Heidelberg uitkwam, toen werden die twee documenten eigenlijk de grondslag voor de protestantse kerk in Nederland. En die zijn dat al de eeuwen tot de dag van vandaag toe steeds geweest. De Nederlandse geloofsbelijdenis en de Heidelbergse catechismus. De synode van Dordrecht, 1618-1619, werd dat officieel bevestigd en de officiële tekst ook vastgesteld. En er werd ook gezegd dat het goed is om in de kerk twee diensten te houden op een zondag. De ochtenddienst, waar velen van u vanmorgen ook geweest zijn in verschillende plaatsen, een dienst van woord en gebed, waar de schrift wordt uitgelegd en het evangelie verkondigd wordt. Maar dan nog een tweede dienst, wat we hier 's avonds in Tjuchem doen, met wat meer een catechetische insteek, onderwijs. Nou, en we hebben met elkaar in de afgelopen jaren de catechismus van Heidelberg van voor tot achter doorgenomen. Daarna hebben we het gehad over alle elementen van de eredienst. En ik dacht, het is nu voor ons misschien wel goed om samen eens door dit boekje heen te gaan. Die Nederlandse geloofsbelijdenis. Een document om ons ook weer eens af te vragen, wat geloven wij zelf eigenlijk? En om te leren van de gelovigen die ons zijn voorgegaan. Dus vandaar dat we vanavond en de komende avonddiensten bezig gaan met die Nederlandse geloofsbelijdenis. Wat geloven wij nu eigenlijk als Nederlandse protestanten? En we zijn begonnen met artikel 1. En die zullen we vanavond gewoon stukje bij beetje doorlopen. En dat begint met de heldere inzet: wij geloven. Een inzet die we ook kennen van bijvoorbeeld de geloofsbelijdenis van Nicea. Terwijl misschien denkt u, ja, maar de apostolische geloofsbelijdenis die begint met ik geloof, enkelvoud. Dat kan ook, dat benadrukt wat meer het persoonlijk geloof wat van belang is. Maar door te zeggen wij geloven, benadruk je wat meer dat je het samen doet. Hè? Guido de Bret, die samen met veel andere mensen in Nederland, maar ook in de omgevingen, met Luther en met Calvijn en zo, die zegt wij geloven het volgende. Geloven doe je niet in je eentje, ook wel. Maar mag je doen in verbondenheid met gelovigen om je heen, met de kerk om je heen, maar ook met de kerk der eeuwen. Zeker ook in dit eerste gedeelte van de geloofsbelijdenis maakt Guido de Bret duidelijk dat hij eigenlijk precies hetzelfde gelooft als wat in de Rooms-Katholieke kerk verteld wordt. Dat er dus helemaal niet zoveel verschil tussen zit. Wij geloven met Augustinus, met Thomas Aquino, Thomas a Kempis en noem ze allemaal maar op. Wij geloven. In verbondenheid met de kerk der eeuwen. En zo is de geloofsbelijdenis ook bedoeld. Om ons daar soms ook weer even aan te herinneren. Als je denkt, ja, wat geloven we ook alweer? Dat je dat dan terug kunt opzoeken in dat boekje. Je zou het kunnen zeggen, een soort samenvatting vanuit de Bijbel. Ja, waar staan we eigenlijk voor? Wat geloven we? Het is natuurlijk gebaseerd op de Bijbel. Maar even in het kort weergegeven, wat geloven we nu eigenlijk? En hoe hebben mensen voor ons daarover gedacht? Hoe denken wij daarover? Zouden we het nu ook zo verwoorden? Of zouden we misschien andere accenten leggen, omdat we in een andere tijd leven? Hoe belijden wij het geloof in gemeenschap met en in verbondenheid met de gelovigen voor ons, maar ook met de wereldwijde kerk? En dit is dus een heel specifiek Nederlands belijdenisgeschrift. Dus dat is specifiek voor de Nederlandse kerk, zou je kunnen zeggen. Een heel lokaal belijdenisgeschrift, maar wel weer verbonden met die wereldwijde kerk. Bedoeld ook als uitnodiging. Als je dat boekje leest of eruit hoort voorlezen, als uitnodiging, kom, doe mee. Wij geloven dit. Het zou mooi zijn als je dit ook gaat geloven. Als je ook uit dit geloof gaat leven. Laten we samen Jezus gaan volgen. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond. Dat is natuurlijk een verwijzing naar Romeinen 10. En die zal ik even voorlezen. Want dat gaat er natuurlijk over dat het niet alleen gaat om het uit je hoofd opzeggen, maar dat je het ook met je hart ervan overtuigd bent. Dat je ook beleid meent wat je zegt. En in Romeinen 10 wordt dat op een hele mooie manier ook benadrukt. Die verbinding van hart en mond. Romeinen 10 vanaf vers 9. Als uw mond belijdt dat Jezus Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft zult u rechtvaardig worden verklaard. Als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. Dat is wat we doen met een geloofsbelijdenis. En wat we elke kerkdienst ook doen, als we die geloofsbelijdenis zeggen of zingen of luisteren met elkaar, met onze mond, maar ook met ons hart. En we prijzen God daarmee. Maar het is dus ook een geloofsbelijdenis waarvan God belooft, als je dat van harte belijdt, dat Jezus leeft, dat hij de Zoon van God is, dat hij uit de dood is opgewekt, dan ben je zalig. Dan mag je eeuwig leven. Dan ben je gered. Soms maken we het geloof misschien heel moeilijk, maar hier in dit vers uit Romeinen 10 is het dus eigenlijk heel makkelijk. Als je belijdt dat Jezus Heer is, dat hij het voor het zeggen mag hebben, de beheerser van je leven is. Als je dat belijdt. En als je met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zul je worden gered. Dan mag je een kind van God zijn. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. Nou, zo zet deze geloofsbelijdenis ook in, wij geloven met het hart en belijden met de mond. Het zijn niet alleen maar mooie woorden, maar het is van harte gemeend. En de uitnodiging is dan ook om daar aan mee te doen. En misschien is het wel aardig om voor jezelf ook eens na te denken vanavond. Stel nu dat je zelf een geloofsbelijdenis zou mogen schrijven. Dat je een brief zou schrijven, inmiddels is het niet meer Philips II onze koning, maar aan koning Willem-Alexander of aan de nieuwe regering die misschien gevormd moet worden. Een brief waarin je vertelt wat je geloofsovertuiging is. Wat zou je daar dan inzetten? Welke dingen zou je dan noemen? Wat zou je dan zeggen over God? Wat zou je dan zeggen over de kerk? Wat zou je dan zeggen over de overheid? Dat helpt misschien om ook die Nederlandse geloofsbelijdenis van Guido de Bret te begrijpen. Een document om uit te leggen wat geloven, waar sta je voor? Waar zou je dan mee beginnen? Als je zou op moeten schrijven wat je gelooft. Dat andere belijdenisdocument, de Heidelbergs Catechismus, begint met die beroemd geworden vraag. Wat is je enige troost in leven en sterven? Dat is antwoord dat je niet aan jezelf bent overgeleverd, maar dat je het eigendom bent van Jezus Christus, je trouwe zalig maakt. Dat je leven, je houvast in leven en sterven is. Maar deze geloofsbelijdenis steekt op een andere manier in. En die begint eigenlijk zoals dus ook de apostolische geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis van Nicea beginnen. Wij geloven in God, de Almachtige. Wij geloven in God. En dan noemt Guido de Bret een aantal mooie woorden waarmee hij iets duidelijk wil maken of wil beschrijven van wie en hoe God is. Woorden die soms rechtstreeks uit de Bijbel komen. Ook wel woorden die in de loop van de tijd mensen zijn gaan gebruiken in het reflecteren op de Bijbel. In het nadenken daarover. En die begrippen hopen we vanavond gewoon rustig bij ons binnen te laten komen. En die begrippen hopen we ook te zien als poging om ons te helpen in het aanbidden van God. Want in het verwoorden van wat we geloven, in de woorden die er doorbrengen, die onze voorvaderen ons aanreiken, dat zijn ook woorden voor ons bedoeld om mee in te stemmen en om mee door te gaan. En om dat ook te belijden. En God te eren om wie hij is. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er een enig en eenvoudig geestelijk wezen is dat we God noemen. We zijn geen atheïsten. Wij geloven dat God er is. Maar we geloven niet dat er een heleboel goden zijn. Dat was bijvoorbeeld in de Griekse Romeinse wereld wel gebruikelijk. Hè? Die hadden allerlei mythologische goden. Iedere beroepsgroep had hun eigen god. Dat waren afgoden. In het hindoeïsme zie je dat ook. Die hebben allerlei goden. Maar dat geloven wij niet. Ja, er zijn wel allerlei afgoden die ons proberen van de ware God vandaan te houden. Die ons proberen af te leiden. Maar er is maar één echte God. We geloven niet dat er 10 goden zijn, ook niet 3, maar we geloven dat er 1 echte God is. De rest is allemaal nep, is bedrog, is afgoderij. En dat geloven we samen met de Joden, die Joodse geloofsbelijdenis waar we mee begonnen. Deuteronomium 6. De Heer, onze God, is één. Er is er maar één van. Hij is uniek. Hij is de enige echte. Hij is dus ook niet verdeeld tegen zichzelf, maar hij is één. Eenvoudig, eenduidig. Hij is de ware, de ene. Niets en niemand is aan hem gelijk. Nou, dat is een heel duidelijke insteek waarmee Guido de Bredes ook weer duidelijk maakt aan Philips II, dat hij zegt, dit is het katholieke geloof wat we al eeuwenlang beleiden en waar we van harte met z'n allen mee instemmen. Nou, en dan volgen dus een aantal karaktereigenschappen, een aantal eigenschappen, typeringen, deugden van God. En die hopen we vanavond één voor één te bespreken, als voer, zou je kunnen zeggen, voor onze lofzang, voor onze aanbidding. Want over elk van die eigenschappen zou je wel een hele preek apart kunnen houden, zou je een hele dag, een hele week wel over kunnen mediteren, je over kunnen verwonderen hoe God is. Vanavond stippen we het maar kort even aan, maar die woorden met elkaar willen ons meenemen eigenlijk in de verwondering over wie God is. In de verwondering dat Hij er is. En hoe die er is. En wat die voor ons wil betekenen. En het eerste woord wat Guido de Bredda noemt, dat is dat God eeuwig is. Dat klinkt door heel de Bijbel heen. God is de God der eeuwen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wat moet je daar nu bij voorstellen? Eeuwig is eigenlijk het tegenovergestelde van tijdelijk. Heel veel dingen zijn tijdelijk. Die gaan weer voorbij. Die hebben een begin en die hebben een eind. Maar God is niet tijdelijk. God is eeuwig. God verslijt niet. Het is niet zo dat God na 100 jaar... het voor gezien houdt, of na 1000 jaar, dat hij denkt, nou, het heeft nu lang genoeg geduurd, we stoppen er weer mee. God is eeuwig. In de geloofsleiders van Nicea wordt er bijvoorbeeld nog wat uitgebreider woorden aangegeven, voor alle eeuwen was hij er al. Hij had geen begin. En dat is voor ons als mensen bijna niet voor te stellen. Wij zijn ooit allemaal een keer begonnen, als celletjes in de buik van onze moeder, gemaakt door, precies, door wie? Door God. Dus wij hebben allemaal ergens een begin, wij zijn schepping, maar we zijn gemaakt door die ene, die eeuwige, die er al was altijd. De eeuwige. God die schept, die dingen maakt. God die ook de tijd heeft gemaakt, die ooit dus een keer de tijd heeft gestart, zou je kunnen zeggen, met de schepping. Maar God is de eeuwige, die dus die schepping overstijgt, die er boven staat, die dus ook niet gebonden is aan tijd. God geen last van. God is eeuwig. Volgt u het nog een beetje? Nou, misschien daarom ook dat Guido de Bre daarna met het volgende woord komt. God is niet alleen eeuwig, maar God is ook onbegrijpelijk. God die gaat ons begrip ver te boven. En dat is, vind ik ook wel iets moois hoe hij dat zegt, dat hij juist dat zegt. Misschien is dat iets wat wij soms wel een beetje als christenen te veel naar de achtergrond hebben of een beetje vergeten zijn, om dat eens te benoemen. Dat we God helemaal niet snappen. Dat we God helemaal niet kunnen bevatten. En incomprehensible. We kunnen hem helemaal niet bevatten. Soms hebben we als christenen misschien wel eens gedaan, ook in de wereld, alsof we het allemaal heel goed wisten. Dat we precies wisten hoe God was en hoe die werkte en dat hij dit wel deed en dat niet. Maar wij kunnen God helemaal niet in ons benauwde hokje vangen. God laat zich niet vatten, niet beperken door onze beperkte gedachten. God is ongrijpbaar. Hij laat zich niet beperken. Hij laat zich niet inperken. En misschien is dat wel eens leuk om dat ook eens te delen als experiment met iemand die zichzelf bijvoorbeeld niet gelovig is. Dat je dan zegt, ja, ik geloof in God. Juist omdat hij zo onbegrijpelijk is. En om daar dan eens proberen een soort gesprek over aan te gaan. Geloof jij in God en je begrijpt hem niet eens? Ja. Want ik besef dat er iemand veel groter is dan ik. Wijzer en verstandiger, de schepper van hemel en aarde. En het mooie van deze benadering is ook dat God dus niet een soort projectie van ons is. Dat zie je natuurlijk bij heel veel afgoden. Dat zijn gewoon projecties van wat mensen graag willen. Ik wil graag sterk zijn, dus dan maak ik een god met grote spierballen. Of ik wil graag rijk zijn en dan maak ik een afgod, een beeld of iets die dan heel veel geld zou geven. Maar God die laat zich niet in onze beelden vangen. Maar God is onbegrijpelijk, niet te bevatten. Hij overstijgt dat. De ongrijpbare, de eeuwige. Niet door ons bedacht, maar hij bestaat zoals hij zelf is. De enige echte God. Eeuwig. Onbegrijpelijk. En onzichtbaar. Dat is ook zo'n ingewikkelde. Soms willen wij, als mensen, willen we graag alles zien. We willen tastbaar bewijs. We willen resultaat zien. We willen bewijs zien. Het liefst God in eigen persoon, dat hij hier binnenwandelt. En dat we het aan onze buren, van onze familieleden kunnen zeggen. Kijk, God is er wel. Zo ziet hij eruit. Maar dat kan helemaal niet. Wij kunnen God niet zien, staat er heel vaak in de Bijbel, en leven. Waarom niet? Dan kun je misschien vergelijken met als je naar de zon kijkt. Dat kun je beter maar niet proberen, want als je probeert in de zon te kijken, dan gaan je ogen kapot. Dat is veel te licht voor ons. Laat staan de schepper van die zon, God die de zon gemaakt heeft. Als wij proberen hem te zien, naar hem te kijken, dat kunnen we niet aan. Dat is dus ook weer verbonden met dat onbevattelijke. Hij is veel glorieuzer en veel meer een lichtglans en die schittering, dat zouden we helemaal niet aankunnen. Hij is niet zichtbaar, onzichtbaar, want als we hem zouden zien, zouden we wegsmelten. Zo glorieus en glansrijk is hij. Maar als we dat dan beseffen en uit de Bijbel horen en tegen elkaar zeggen, is het des te wonderlijker dat als we God niet kunnen zien, dat hij zich toch wel laat kennen. Maar dus op andere manieren, door zijn woord en wel in het meest bijzonder door Jezus. Waarin God zijn hart openbaarde voor ons als mensen. Zodat we toch in verbinding met God kunnen staan. God die we niet kunnen zien, maar die er wel is. En die in Jezus zo dichtbij gekomen is. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzichtbaar en onveranderlijk. Hij muteert niet. Het is niet dat het vandaag ja is en morgen nee. Zo'n gladde aal die waar de wind zijn jasje waait zoals de wind waait. God is niet veranderlijk. Nee, integendeel, hij is juist betrouwbaar. Niet onbetrouwbaar, maar betrouwbaar. God is een God die, je kunt ervan op aan. Als het vandaag ja is, is het morgen ook ja. Dan verandert hij dat niet. Dat stoort ons wel eens, als iemand onveranderlijk is. Want we zouden soms wel eens een ander willen veranderen. God is dan een beetje onze steen des aanstoots. Dan storen we ons aan hoe duidelijk God is. En hoe duidelijk hij in zijn Bijbel tot ons spreekt en ons instructies geeft. Kunnen we ons aan storen. Maar die onwrikbaarheid van God, die onveranderlijkheid, dat is juist ook de vaste rots. Waar we ons aan mogen toevertrouwen, waar we op kunnen bouwen. Wat ons enige houvast is in leven en sterven. Niet de God die vandaag zo is en morgen weer heel anders. Maar een God die betrouwbaar is, vast en eeuwig. En oneindig. Het heelal lijkt oneindig te zijn, maar dat weten we eigenlijk helemaal niet precies. Daar wordt nog allerlei onderzoek naar gedaan. Maar God helemaal, oneindig. Eindig, infini. Er zit geen finish aan. Het stopt niet. God is oneindig. En dat raakt dus weer aan waar we het net al over hadden. Dat eeuwige, dat onbegrijpelijke. Hij laat zich niet afperken. Maar hij blijft trouw. Van generatie op generatie. Tot in het duizendste. Het duizend is veel geslacht. God blijft. God stopt niet. God blijft. Onveranderlijk in zijn trouw. Hij eindigt niet, maar hij is de eeuwige. Misschien viel het jou op dat die laatste vier woordjes allemaal beginnen met on. Onbegrijpelijk, onzichtbaar, onveranderlijk, oneindig. als je eerlijk bent, en dat zouden we misschien aan Guido Dubray hadden we dat misschien moeten vragen. Ja, daar zeg je natuurlijk eigenlijk nog niks mee. Want dan zeg je nog steeds wat het niet is. Je zegt, hij is niet veranderlijk. Hij is niet eindig. Hij is niet zichtbaar. Hij is niet bereikt. Maar wat is hij dan wel? Maar dat is ook wel een beetje bewust dat hij dat soort woorden gebruikt. Want wij kunnen God dus niet bevatten. Maar dan kunnen we in ieder geval maar beginnen met te zeggen wat hij dan niet is. En dan wordt het zo misschien een beetje duidelijk hoe God dan wel is. Hij is dus in ieder geval niet te begrijpen of te zien of veranderlijk of eindig. Maar gelukkig zijn er niet alleen beschrijvingen met on, maar zijn er ook heel veel woorden over het karakter van God te zeggen die beginnen met al. En de bekendste, en die wordt hier ook genoemd, is dat hij de Almachtige is. Een woord dat letterlijk uit de Bijbel komt, de Pantocrator, God die alle macht heeft. Niemand kan God de baas zijn. Niemand. En dat is veelzeggend om dat te belijden. Die eeuwige, die onwrikbare God, dat is dus de eindbaas, zou je kunnen zeggen. De Almachtige. En dat is een geweldige troost. God is dus niet een slappeling die ten onder gaat en die het onderspit delft in alle kwade machten en in de satanische invloeden. Maar God is de baas. God staat erboven. Hij zal recht doen. En dat koninkrijk van hem, dat zal vroeg of laat komen. Want hij is de Almachtige. Dat is onze troost. Dat is ons houvast. Maar tegelijk kan dat ook juist wel een worsteling zijn. Een vraag die je zelf misschien hebt of die mensen vaak aan je stellen. Als God dan Almachtig is, waarom doet hij er dan niet wat aan? En dat is een grote vraag die we in de Bijbel natuurlijk ook volop horen aan die ellende in deze wereld. En waar we zelf ook om bidden. God, laat het nu merken, die almacht van u. En God zegt daar ook best wel het een en ander over. God geeft ons nog genadetijd. Nog tijd om tot inkeer te komen. Uiteindelijk zal die zijn macht laten gelden. Als Jezus terugkomt, beleiden we met de 12 artikelen altijd, om te oordelen de levenden en de doden. Dan zal hij zijn almacht laten gelden en moet de duivel en het kwaad het onderspit delven. Maar nu geeft hij ons mensen nog de tijd om ons te bekeren. Om ons af te keren van het kwaad en om het goede te gaan zoeken voor elkaar. Voordat het te laat is en we verloren gaan. De Almachtige. Gelukkig maar. Vroeg of laat heeft God het laatste woord. En zal die alle machthebbers, ook de machthebbers die zich nu misschien gruwelijk misdragen, straffen. En zal die recht doen en duidelijk maken wie uiteindelijk de volmacht heeft. Hij is de Almachtige. En dat is zo'n troost voor ons, want dat betekent dat al die mooie beloften uit de Bijbel van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar vrede zal zijn, dat dat niet loze beloften zijn, maar dat God met alle macht bezig is om dat te laten komen. Met alle macht is hij bezig om zijn koninkrijk te laten komen. Maar hoe dat precies gaat, kunnen wij niet begrijpen. En dat brengt bij de volgende. Want God is volkomen wijs. Wij zijn eigenwijs, denk ik. God is volkomen wijs. God die weet het heel wat beter dan wij met z'n allen bij elkaar. En daar moeten we af en toe denk ik ook gewoon aan herinnerd worden. Dan denken wij, maar waarom doet God nu niet dit? Of waarom doet hij nu niet dat? En dat mogen we natuurlijk best met God bespreken in het gebed. En hem vragen, dat doen de psalmen ook. En Job ook. Maar toch ook wel dat besef. U bent natuurlijk wel een beetje slimmer dan dat wij zijn. Dus misschien af en toe moeten we ook stil zijn en luisteren. En ons verwonderen over Gods wijsheid. En terugkijken in de geschiedenis hoe hij zijn reddingsplan in deze wereld aan het brengen is. Via Israël, de profeten, en via Jezus, zijn zoon, via de Heilige Geest, met Pinksteren, die nu de hele wereld overgaat, is God in zijn wijsheid bezig om zijn koninkrijk te laten overwinnen. We snappen het niet allemaal, we hebben soms onze eigen ideeën daarover, maar hij weet wat goed is. Hij is volkomen wijs. Dus als het ons aan wijsheid ontbreekt, Jacobus, laten we het dan aan God vragen. die het ons wil geven. Hij deelt zijn wijsheid ook met ons. Almachtig, volkomen wijs en rechtvaardig. God is niet oneerlijk. God laat zich niet omkopen. En God trekt ook niet mensen een beetje een streepje voor of zo. Hij is de Almachtige die rechtvaardig is. En dat is onze troost, dat hij terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Dat hij recht zal doen. Dat Poetin, maar ook wij, dat ieder mens uiteindelijk voor zijn rechtbank zich zal moeten verantwoorden. Ieder mens. Want God is rechtvaardig. En dat is wel iets om serieus te nemen. Ook wij zullen, als het onze laatste dag is, voor Gods rechtbank ons moeten verantwoorden. En dan zal hij recht spreken. Hoe hebben we geleefd? Hoe hebben we ons verhouden tot hem, die wijze, grote, goede, almachtige God? Wat zal hij dan over ons zeggen als rechtvaardige rechter? Hij laat zich niet omkopen. En met smoesjes zullen we er niet komen. Maar het gaat om rechtvaardigheid. De rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus, die we kunnen ontvangen. Waar de Bijbel vol van is. De Romeinenbrief, waar we het kunnen lezen. God is betrouwbaar. Hij is rechtvaardig. Hij is niet oneerlijk. Wij wel misschien. Maar God niet. God weet wel wat hij doet. En hij zal het onrecht aan de kaak stellen. Vroeg of laat. Want God is goed. En al die eigenschappen zijn mooi, maar je hebt misschien allemaal ook wel je persoonlijke voorkeur. En ik vind dat wel een heel mooi slot van deze geloofsbelijdenis. God is goed en hij is een fontein van al het goede. Dus dat goede van hem, dat al het goede wat we ontvangen, dat ontvangen we van God. Als een fontein, als een bron. Al het goede komt van boven. De goede God die ons zegent. Er is een heleboel ellende in deze wereld en narigheid. Dat is van de duivel. Er is ook een heleboel goeds. Dat is van God. God is goed en wil het goede met ons delen. En daarom vertrouwen we hem in zijn almacht, in zijn rechtvaardigheid. En zijn we blij dat die goedheid van hem niet verandert, dat die niet stopt, ook al zien we die niet, maar dat die er voor eeuwig is. Die goede God, de bron van al het goede. Prachtige woorden, denk ik, toch? Pogingen om iets met elkaar te delen over wat je gelooft. Guido de Bret deed een poging en je hoort daar in heel veel stemmen ook uit de kerkgeschiedenis terugkomen. En rijke woorden, typeringen van Gods karakter. En misschien is het wel mooi om de komende week, elke dag is één zo'n woord in je telefoon te zetten of boven de je aanrecht te hangen of je bureau. En gewoon is de hele dag met dat woord bezig te gaan. De hele dag. Dat God eeuwig is. En daar dan eens aan denken als je weer eens haast hebt. Dat je denkt, oh ja, God heeft alle tijd. Of een dag dat God niet zichtbaar is. Dat je zoekt, maar we kunnen hem niet zien. Maar hoe kunnen we dan wel iets merken van God? Of als er iets gebeurt dat je afvraagt, zou dit toeval zijn? Of is dit misschien die wijsheid van God? Waarmee hij mij iets wil leren. Om de komende dagen, de komende week, gewoon eens met die typeringen van God, zijn eeuwigheid, zijn goedheid, is bezig te gaan. Nou, een tip zou ik zeggen om dat je het nu niet alleen hoort en dan weer overgaat tot de orde van de dag, maar dat je ook de komende week iets kunt doen met dit onderwijs uit de geloofsbelijdenis. In de voorbereiding las ik een boek van dominee J. Koopmans. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog is dat boek verschenen, naar aanleiding van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Toen wist hij nog niet dat hij de oorlog niet zou overleven. En hij schreef in dat boek over deze eigenschappen. En ik dacht, ik vind het ook wel mooi om dat gewoon eens voor te lezen. Om te horen hoe hij met de Bijbel in de hand daarover mediteert. En je kunt dus die eigenschappen weer meelezen op de nieuwsbrief. Hè. Dat begint dan met dat God eeuwig is. Dat leert ons onze dagen tellen. Psalm 90. Dat hij onbegrijpelijk is, doet ons hem alleen de eer geven. Dat verwijst hij naar Romeinen 11. dat God onzichtbaar is, leert ons te wandelen door geloof en niet door aanschouwen. 2 Korinthe 5 vers 7. Dat hij onveranderlijk is, betekent dat hij eeuwig trouw blijft aan zijn verbond en belofte, Psalm 105. Dat God oneindig is, wil zeggen dat we niet kunnen vluchten voor hem, Psalm 139. Zijn almacht predikt dat bij hem alle dingen mogelijk zijn, Lucas 1 vers 37. Zijn volkomen wijsheid behaagt het door de dwaasheid der prediking, de verkondiging van de gekruisigde Christus, zalig te maken, in Korinthe 1, vers 21. Zijn rechtvaardigheid toont zich daarin dat hij ons de zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid, in Johannes 1, vers 9. En zijn goedheid wil zeggen dat hij een Heer is van allen, rijk over allen die hem aanroepen. Op Nederlandse-geloofsbelijdenis.nl kun je nog veel meer bijbelteksten vinden waar al die woorden op gebaseerd zijn. En dat gewoon eens doorlezen, zoals we ook met Psalm 145 gedaan hebben. Woorden om God mee te prijzen, om God te loven. Misschien kun je zo'n geloofsbelijdenis haast ook wel een beetje vergelijken met een soort getuigenis of een soort een getuigenis over hoe iemand is. Als dominee heb ik het voorrecht dat ik bij mensen op bezoek mag komen. En ook wel bij mensen die bijvoorbeeld een geliefde hebben verloren. En soms heb ik de man of vrouw van diegene niet gekend. Maar als ik dan vraag, wat was dat voor iemand? Dan merk je dat mensen in prachtige woorden iets over hun geliefde gaan vertellen. En krijg je een beeld over wat die man of vrouw voor hem of haar heeft betekend. Dat is eigenlijk zo'n geloofbelijdenis. Jij gelooft in God, hè? Wat is dat nu eigenlijk voor iemand? En Guido de Brij die zegt dan, dat is iemand die is eeuwig, die stopt niet, en ik zie hem niet, en ik begrijp hem niet, maar ik weet wel dat hij almachtig is, dat hij rechtvaardig is, en dat hij goed is. Zo mogen we ook de komende dagen, ook met de mensen om ons heen, misschien wel iets delen van wie God voor ons is, met de mensen om ons heen. Niet om precies perfect te omschrijven hoe die helemaal is, maar gewoon al vertellend, mensen meenemen in onze liefde voor God en hoeveel Hij voor ons betekent. Als verliefden misschien wel geliefden van God die vertellen over onze geliefde hemelse Vader. Die goed is, die een overvloedige bron is, overvloed van het goede. Dus Hij wil u en de ander ook nog meer goeds meegeven. God zij dank, hoeven we niet te zwijgen. Als we gevraagd worden naar God. Maar mogen we, het zij stamelend, maar toch woorden geven aan wie God is. Omdat hij het onszelf bekend heeft gemaakt. In zijn heilige schrift geopenbaard heeft. En mogen we met die woorden hem eren en aanbidden. En ons verwonderen over hoe die is. Zijn veelzijdigheid, zijn eenheid, zijn betrouwbaarheid. En hem aanbidden, vertrouwen en liefhebben. En hoe kan dat nou beter? Dan om het samen te zingen. Halleluja. Amen. Laten we dat doen met Psalm 27. Het eerste en het zevende couplet. En dat zevende couplet dat zingt dan ook over God, de bron van alle goed. Laten we samen danken en bidden. Uw goedheid, Heer. Dat mogen we geloven en weten en vertrouwen. Dat is ons heil. U bent onze redding. Dank u wel. Al zien we helemaal niks van u. Al begrijpen we helemaal niks van u. Snappen we er niks van. Eeuwig, onzichtbaar, onveranderlijk. Hoe moet dat allemaal zijn? Maar dat u zich dan toch laat kennen. En openbaart. Als de God die er was, die er is, die komt, die er zal zijn. De God die goed is. De enige echte God. De ware. De eeuwige. En dat u niet alleen goed bent, met allerlei goede bedoelingen, maar waar vervolgens niks van terecht komt. Maar dat u ook almachtig bent. En dat u dus doorzet en niet stopt om dat goede te laten overwinnen. Dat is onze hoop. Dat is ons houvast. Dat is ons leven. Dank u wel dat u dat laat vertellen. Al eeuwenlang door profeten in de Heilige Schrift. Het meest sprekend wel in uw eigen Zoon, Jezus Christus. Uw openbaring op aarde. Waarin u uw hart eigenlijk heeft verklaard aan ons. En nog dichter door uw Heilige Geest. Komt u zelfs in ons. Verbindt u ons aan u. Om u te leren kennen. En te leren vertrouwen. We zien u nog niet. Maar door wat we gehoord hebben van u, vertrouwen we u met heel ons hart. En belijden we het met hart en mond. U bent ons leven. U bent de ware God. Wij geloven dat u onze redder bent. En wij prijzen u en danken u als de volkomen wijze, de rechtvaardige, de zeer overvloedige fontein van al het goede. Dank u wel dat we ons zo met elkaar mochten verwonderen over u. Gevoed door woorden uit de Heilige Schrift, de psalm van David. Gevoed door gelovigen die ons zijn voorgegaan. Guido de Bre, Koopmans en anderen. Dank u wel voor die verbinding met gelovigen door de eeuwen heen, wereldwijd. En bovenal dank u wel dat u het ons vanavond opnieuw of misschien wel voor het eerst echt liet horen. Dat u het beste met ons voor hebt. En zo komen we dan ook met al onze vragen en tegenwerpingen en twijfels en aarzelingen bij u. Want soms snappen we er helemaal niks van. Of lopen we vast in het leven en kunnen we het niet op een rijtje krijgen. Maar we geven ons vol vertrouwen aan u over. De onbegrijpelijke God. Maar wel de goede God. Die rechtvaardig is en wijs. Vol wijsheid. En zo aanbidden we u samen en ook heel persoonlijk als we in een moment van stilte met onze persoonlijke gebeden in uw tegenwoordigheid zijn. En we verenigen ons in het gebed dat Jezus ons leert bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan dan ook als slotlied een geloofsbelijdenis zingen, lied 340b. En daarvoor krijgt u nog gelegenheid om een gave te geven in de collecte. En zoals al gezegd, vanwege de koffie is het na de dienst altijd rommelig. Dus is er aan het eind geen collecte. Maar mag u het dubbele nu al allemaal in deze enige rondgang vrijwillig natuurlijk geven in de collecte. En daarna slotlied 340b. Ik geloof in God de Vader. Straks is er koffie en thee, dus blijf gerust. Maar dan mogen we van hier gaan onder de zegen van de Eeuwige. De Heer zegene en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u oplichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.